Je luistert naar Giep, een Airborne Original podcast over een van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Lisbeth Rasker. Amerika. Voor velen de bron van inspiratie als het gaat om merken en reclame. Denk aan aansprekende voorbeelden als Coca-Cola, Nike en General Motors. De reclameindustrie komt daar al rond het begin van de 20e eeuw op gang, inmiddels dus dik een eeuw geleden. Er ontstaan bureaus die tot op de dag van vandaag bestaan. McCann Erickson, James Walter Thompson en BBDO. In de jaren 50, vlak na de Tweede Wereldoorlog, ontstaat de consumptiemaatschappij en hebben mensen steeds meer te besteden. En omdat zij verleid moeten worden, groeien vooral in deze periode Amerikaanse reclamebureaus als kool. En dat niet alleen, ze verwerven wereldwijde roem. Bureaus als BBDO hebben grote klanten en maken opvallend werk. Koos Holsmuller werkt in die tijd als copywriter bij FAV, het reclamebureau dat mede door Giep Fransen is opgericht. Volgens hem hebben de Amerikaanse bureaus in die tijd een iconische uitstraling.
Zoals een bureau eruit zag in Mad Men, dat was precies zoals een BBDO eruit zag. Dus elke creative director had een secretaresse die zat voor de deur op de gang op zo'n bureautje. De creative director zaten aan het raam en het opperhoofd van de creative director die zat weer in de hoekkamer. Nou, dus zo zat het in elkaar.
New York City, internationaal het centrum van de reclamewereld. Hier zitten de grote denkers, de mensen die durven. The people who make things happen. Of zoals Frank Sinatra al zong in New York, New York. If you can make it there, you can make it anywhere. Wie begin jaren 70 een beetje van betekenis wilde zijn binnen de reclamewereld, moet in New York zijn. Ondertussen zien deze Amerikaanse bureaus ook steeds meer potentie om internationaal uit te breiden. Niet door eigenhandig internationale vestigingen op te zetten. Nee, het overnemen van bestaande bureaus lijkt een slimmere strategie.
Vanaf de jaren 60 komt de Nederlandse reclame, vooral de bureauwereld, in de greep van de internationalisering. Amerikaanse bureaus die zien dan mogelijkheden in Europa. Dan begint eigenlijk al.
Wilbert Schreurs is reclamehistoricus. Je hoorde hem ook al in aflevering 1.
En die besluiten de een naar de ander om in Europese landen, waaronder Nederland, om bestaande bureaus op te kopen.
Het is een ontwikkeling die Giep niet ontgaat. En hij ziet gelijk mogelijkheden voor zijn FAV. Het bureau groeit hard met steeds meer art directors, account managers en zelfs marktonderzoekers.
Die internationalisering is heel belangrijk geweest, omdat daar kwamen dus ook dan managers vanuit de VS binnen. En die keken natuurlijk mee. En ik denk dat Nederlandse reclamemakers daar ook wel veel van geleerd hebben. Hè, omdat Amerika verder was op het gebied van marketing met name. Maar ook in creativiteit.
Marketing. Iets waar Giep zich op dat moment al enige tijd mee bezig hield.
Van oudsher is reclame altijd bedoeld geweest om de verkoop te stimuleren. En vanaf de jaren 70 en 80 komt dan het merkdenken op. Marketing was in de Nederlandse reclame eigenlijk tot in de jaren 60 was iets vreemds. Hè, want dat kwam vanuit Amerika. Dat was bij grote bedrijven als Unilever en zo. Had je wat mensen die daarin thuis waren, maar bij reclamebureaus was dat nog niet. Dus dat is pas in de jaren 60 is dat voorzichtig begonnen. En ook daarin zou je kunnen zeggen dat FAV was het eerste bureau dat daar echt serieus mee aan de slag ging.
Giep ziet al snel dat Amerika op vele fronten voorop loopt. Als hij met FAV verder wil groeien, dan is dit de plek waar hij moet zijn. Voor investeringskapitaal, maar ook om op een internationaal niveau samen te werken en zijn gedachtegoed over merken verder te ontwikkelen. En zo gaat FAV naar New York, op bezoek bij de grote Amerikaanse reclamebureaus, om te kijken welke partij het beste bij ze past.
De drie oprichters hebben in de tijd, die zijn dus naar New York geweest om die diverse bureaus te bezoeken. Die zijn uiteindelijk met BBDO in zee gegaan. En BBDO leek qua organisatie heel erg op FAV. Dus ik denk ook dat FAV en BBDO heel goed bij elkaar passen. Overigens had BBDO ook een hele goede creatieve naam. Maar de hele zakelijke kant was ook op orde. Want het was een van de grootste bureaus in Amerika. Het was gigantisch groot, zegt dat bureau. Het besloeg een heel blok op Madison Avenue. Ja, dat was een iets ander formaat dan FAV was al groot, maar dit sloeg alles.
Er wordt onderhandeld door Giep en in 1970 investeert BBDO in FAV. Giep blikt hierop terug in een documentaire.
Onze ambitie was niet om de hele bureau met houden haar te verkopen, maar om een partnership aan te gaan, dus een belang te geven. En vooral know-how in Nederland halen. Dus daar kwam wat geld op tafel. Dus Nico kon een huis bouwen, Martin bouwde een huis en ik bouwde een huis. Dus we konden ons leven wat beter inrichten. En de bibliotheek kreeg 30% van de aandelen in eerste instantie, met een optie op nog eens 20%. En dus dat werd dus 50,3%, wat het vandaag de dag nog steeds is. Het veranderde vooral veel aan mijn kant van het bureau. Het was aanleiding om de afdeling documentatie, nu het huidige kenniscentrum, om te starten. Om een afdeling onderzoek te gaan bemannen, dus in huis te halen. En om werkdisciplines uit Amerika te halen. Dus aan de lopende band stuurde ik mensen naar New York voor een aantal maanden. Zodat ze de kunst konden afkijken, terug konden komen en hun kennis in het bureau konden inbrengen. Dus jarenlang zijn we daar ontzettend intensief mee bezig geweest. Nou, op een goed moment was dat klaar. Toen waren we bij, zeg maar. We wisten alles wat ze daar wisten. En dat heeft een in die tijd toch een grote invloed gehad op hoe we dat vak bedreven.
FAV heeft het ook in dat opzicht goed gedaan, want die hebben dat toch op basis van gelijkwaardigheid gedaan en hebben er ook voor gezorgd dat het management gewoon bleef zitten en dat ze gewoon een behoorlijke autonomie hielden. Dus dat ze niet echt volledig overgenomen zijn. En het heeft eigenlijk, denk ik, voor heel veel klanten, die hebben er waarschijnlijk niet zo heel veel van gemerkt. De naam die werd een beetje langer, het werd dan FAV BBDO. Als Nederlands bureau moest je wel, als je mee wilde tellen. Want je had hier natuurlijk veel merken die ook weer onderdeel waren van een internationale keten. Dus als je nog mee wilde tellen, dan moest je ook wel een link hebben met een grotere keten. Want anders was je alleen aangewezen op puur Hollandse merken.
Slimming magazine approves Nimble as part of your calorie control diet because Nimble is real bread but lighter. Only 40 calories a slice.
In Engeland en Amerika is eigenlijk de moderne reclame ontstaan. Dat was eigenlijk het enige waar we naar keken. Van zo willen we het ook doen. Dus er kwamen ook buitenlanders met al hun inbreng kwamen hier werken. En dus dat was ook wel belangrijk. De onderzoekers en zo, die hadden daar ook wel wat aan hun expertise. En er kwamen ook creatieve mensen hier naartoe. Televisie was voor ons natuurlijk vrij nieuw op een gegeven moment. En zij hielpen ons met het maken van bijvoorbeeld storyboards of een idee ontwikkelen. En vanaf die tijd is echt de reclame, die is wel behoorlijk professioneel geworden.
Grote merken en bedrijven werken steeds meer op een mondiale schaal. Voor de reclamewereld betekent dat er steeds internationaler gewerkt wordt. Merken hebben internationale campagnes nodig. Een campagne voor Engeland kan prima worden aangepast aan de Franse markt. Tenminste, zolang je maar beschikt over een goed netwerk van lokale bureaus. En daarom wil Giep niet alleen samenwerken met een Amerikaans bureau. Zijn visie reikt nog veel verder. En in Hans Klok vindt Giep iemand die er net zo over denkt. Hans Klok begint bij FHV in 1973 als account director. In de jaren daarvoor werkte hij bij Procter & Gamble in Amerika. En door de ervaring die hij daar opdeed, heeft hij een uitgesproken idee over hoe zo'n internationaal bureaunetwerk gestructureerd moet zijn.
Ik ben ook internationaal met Giep meegegaan om relaties en contacten te onderhouden en te zorgen dat het biblionetwerk in Europa meer samenhang kreeg. Dat bestond tot dan toe eigenlijk uit allemaal losse bureaus, zonder dat er eigenlijk veel structuur zat. Nou, ik heb de kans gekregen, mede op de slippen van Giep, om internationaal mijn zegje te kunnen doen en mee te werken aan de uitbouw van biblio in Europa en in de wereld.
En nu komen twee dingen mooi samen. Merkdenken als vertrekpunt voor de internationale ontwikkeling van FHV BBDO is belangrijk. Dat maakt het namelijk makkelijk om over de grens met bureaus in verschillende landen samen te werken. Nationale eigenaardigheden spelen niet meer zo'n belangrijke rol. Waar het om gaat, is het merk.
Op dat abstractieniveau kun je veel makkelijker met elkaar samenwerken. Dus er werd ook gezocht naar counterparts in de andere bibliobureaus die dan apart bij elkaar kwamen om te zien van hoe ze dat vak verder konden ontwikkelen. En er was echt inhoudelijke strategische belangstelling voor dit aspect, voor de diepgang van het reclamevak.
Maar in de tussentijd gaat het werk gewoon door. En de campagnes worden steeds groter.
Drumcheck, de commercials die we daarvoor maakten, dat werden hele speelfilmproducties bijna. Met allerlei nieuwe technologische verworvenheden in het filmvak werden binnengehaald. Geen zee ging ons door. We moesten naar L.A. Dan gingen we naar L.A. en dan haalden we daar een jongen die een bepaalde beeld kon realiseren. We hadden ook nog bier, Amstelbier. Dat was een van de belangrijke momenten in de geschiedenis van FHV. Voordat ik er kwam, was het binnenhalen van het Amstelbier-account. En dit is de man, dit is een bier-campagne. Daar heeft Theo Hollander echt een hele belangrijke rol in gespeeld.
Dit is de man. Dit is een bier.
Maar dat was een van de eerste stappen naar de eredivisie, zal ik maar zeggen, van de Nederlandse reclamewereld. Als je zo'n merk als Amstel had en kwam later Douwe Egberts daarbij, nou, dan begint het ergens op te lijken. Dan maak je ook wel enige indruk.
Theo Hollander begon bij FHV als creative director in 1967 en zal er in totaal 33 jaar blijven werken. Dat doet hij in verschillende, steeds belangrijkere rollen binnen het bureau. Hij is het brein achter veel van FHV's beroemdste campagnes.
Theo Hollander is een belangrijke rol gaan spelen. Door Giep ook gelanceerd internationaal. Hij werkte, geloof ik, voor Young & Rubicam. Hij kende de Amerikaanse bureaucultuur en is naar FHV gehaald al in de 60er jaren. En hij had ook al wat meer van die internationale ervaring op creatief gebied. Dus hij paste eigenlijk wel heel organisch in dat spel wat rond Giep ontstond.
Bij Theo, die inmiddels overleden is, komen we later nog terug. Op dit moment gaat FHV BBDO, dat we voor het gemak kortweg FHV blijven noemen, volledig op in merkdenken en strategie. Het bureau heeft naam gemaakt met gedegen onderzoek en analyses. Het presenteert nooit alleen maar een idee bij een klant, maar heeft altijd onderzoek en cijfers om dat idee te ondersteunen.
Het nieuwe was natuurlijk dat reclame vormt een onderdeel van de complete marketingstrategie. En dat je zonder onderzoek het eigenlijk niet verantwoord is om een reclamestrategie te ontwerpen.
En daar hebben we mensen voor nodig die op wat langere termijn kunnen denken en die ook breed naar de maatschappij kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. Die wilde die onderbouwing kunnen hebben. Beter begrijpen hoe die markt werkt en zo. Ook beter kunnen kijken hoe reclame werkt. Dus er werden alle experimentele dingen gedaan. Er werden stukken geschreven over. Dat was echt een beetje een intellectuele motor binnen het bureau. Met 3, 4, 5 man op het hoogtepunt. Die daar helemaal eigenlijk voor de diepgang moesten zorgen.
Dat FAV het anders aanpakt dan de concurrentie is wel duidelijk. En Giep gaat steeds een stapje verder. Zo komt er een bibliotheek in het kantoor met bibliothecaressen die informatie kunnen verzamelen. Iets waar Giep zelf vooral gebruik van maakt, volgens zijn oud-collega's.
En zo belangrijk, want het bepaalt gewoon het klimaat binnen het bedrijf. Als je op die manier met je vak bezig bent, dan ontstaat ook een soort trots over van jongens, we zijn niet zomaar een reclamebureautje. Nee, we zijn communicatieadviseurs, marketingcommunicatie.
De onderzoeksafdeling beslaat steeds meer vierkante meters. Er wordt zelfs een ruimte in het pand gebouwd met speciale voorzieningen.
Wij lieten dus campagnes zien en dan zaten we achter de spiegel. Dus de one-way mirror. En dan konden we meekijken naar wat respondenten zeiden op advertenties die we al behoorlijk hadden uitgewerkt. Dat deden onderzoekers. Die stelden de vragen en wij zaten achter de spiegel om te kijken wat die mensen antwoorden. En ik heb altijd gevonden dat FAV onderzoek beter deed dan de gevestigde onderzoekbureaus.
Koos werkt aan een campagne voor het kledingmerk Van Gils. En zulke sessies leveren goede inzichten op.
We zetten de dingen neer die we al helemaal geschetst hadden, heel goed en met tekst erbij. En sommige mensen begonnen te lachen en anderen die vonden het verschrikkelijk op het eerste gezicht. Toen dacht ik, dat gaat goed.
Giep neemt steeds meer mensen aan met een academische achtergrond. Alles om de menselijke reactie op reclames te bestuderen, om zo de consument beter te begrijpen.
Ik ben al heel vroeg op het spoor gekomen dat ik in de communicatiewereld, in de marketingwereld zou willen werken. Ja, ik vond het een fascinerende wereld.
Een van hen is Paul Schweitzer, die sociale psychologie studeerde en zijn loopbaan begon bij Unilever, waar hij marketing en onderzoekservaring op deed. Hij kijkt op tegen FAV. In zijn ogen is er maar één bureau dat professioneel de wetenschap binnen de reclamewereld aanpakt. Hij belandt midden in de jaren 70 bij FAV. En dus ook in de ruimte met een one-way mirror, waar een campagne wordt getest.
Want dan waren er alternatieve voorstellen en dan was er niet duidelijk welke we moesten kiezen. En dan werden die dus gepresenteerd aan de doelgroep en dan weer weggelegd. En dan werden ze bevraagd of ze het wel begrepen hadden en of het wel duidelijk communiceerden. En commercials werden vertaald, waardoor je een gevoel krijgt van hey, dit hebben ze bedoeld en zo hebben ze gedacht dat het overkwam, maar het blijkt heel anders te zijn of het blijkt totaal misgeïnterpreteerd te worden, wat dan ook. Het was eigenlijk niet zozeer beoordelend onderzoek als wel ontwikkelend onderzoek, zeg je. Ik kan bij spreken met mijn afdeling niet zeggen van het komt goed uit de test, dus koop het maar, deze concept. Het ging dan meer om de ontwikkeling.
En wat denkt de doelgroep er eigenlijk over? En hoe gaat het? En wat betekent het merk voor die mensen? Wat betekent Zwitserland voor ze? Of zijn ze verknocht aan een ander merk? Bijvoorbeeld Johnson & Johnson, dat was ook zo'n merk die ook volgens mij vrij dik in die sfeer zat. Dus dat moet je allemaal weten. En dat vind je dan, als het goed is, allemaal terug in de briefing.
FAV werkt voor grote merken, maar heeft ook zichzelf als een herkenbaar merk ontwikkeld. Maar dat betekent niet dat het altijd geliefd is. Het bureau krijgt een kenmerkende bijnaam.
Wij werden het ministerie van reclame genoemd, hè? Op een gegeven moment. En dat was niet helemaal positief bedoeld.
Er is een beroemd interview van Martin Veldman, de jaren 70... En die had het over de beschavingsmissie van FAV. En die verkondigde eigenlijk dat FAV wilde graag de Nederlandse reclame een beetje omhoog tillen en op een hoger niveau brengen. En dat zette toch wel kwaad bloed bij sommige concurrenten. Omdat die voelde zich natuurlijk toch een beetje gekleineerd. Want het was de uitstraling van bij FAV weten ze het allemaal beter. En vaak wisten ze het ook wel beter natuurlijk. Dat is gewoon een feit. FAV maakte goed onderbouwde, stijlvolle campagnes. Vooral voor grote merken. Met weinig ruimte voor experimenten. Dus er werden eigenlijk weinig wilde dingen gedaan. En door sommigen werd dat gekwalificeerd als een beetje een ambtelijke manier van reclame maken.
Ik heb wel vergaderingen meegemaakt met klanten, dat er aan onze kant meer academici zaten dan aan de klantenkant. Want meestal, want vroeger was het zo, ja, reclame, dat is een zootje ongeregeld. Maar er zaten heel behoorlijk wat academici. Ik kwam wel eens een collega van KVH tegen. Dat was een enorme spanning, hè, tussen KVH en FAV. In wat we deden. En die kwam ik wel eens tegen. Die zei, ja joh, wat jullie maken, dat is geen reclame. Wat zij maakten, vond ik hartstikke goed. Dus het was niet wederkerig. Dus Maar zij vonden dat helemaal niets wat wij deden. Maar er zat ook iets bij van, ja, wij groeiden als een gek. En zij bleven gewoon eigenlijk qua omzet min of meer stilstaan. Of al was ze groeiden heel langzaam. Dus dat was natuurlijk ook een doorn in het oog. Maar ik vond dat ze altijd heel goed werk maakten. Echt hoor, dingen waarvan ik dacht, nou, dat had ik zelf best willen doen.
Ja, je had de andere bureaus die dus wel met volkse campagnes kwamen, waar mensen echt ontzettend om moesten lachen. Of campagnes die soms heel gewaagd waren, echt op het randje van wat nog toegestaan was. Dus dat provocerende, en dat had FAV niet. En dat heeft die bijnaam opgeleverd. En als je eenmaal die bijnaam hebt, dan kom je er nooit meer vanaf.
De meeste klanten blijven gemiddeld 5 jaar bij een reclamebureau. En een reclamebureau heeft maar een paar klanten met een behoorlijk budget nodig om te overleven. Hierdoor zijn ze ook kwetsbaar, want als er eentje vertrekt, kun je in de situatie terechtkomen dat je een deel van je personeel niet meer kunt betalen. Het klinkt logisch, maar dit zorgt voor constante spanning in de reclamewereld. Daarom is het des te opmerkelijker dat de klanten van FAV veel langer dan 5 jaar blijven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de spraakmakende campagnes die het bureau in de jaren 70 maakt, maar ook met de manier van werken die het bureau al in de jaren 60 heeft ontwikkeld.
Dus je kunt wel zeggen dat FAV als eerste op succesvolle wijze een werkwijze heeft geïntroduceerd die natuurlijk in Amerika al bestond en in Engeland ook, maar die voor Nederland echt revolutionair was. En daarvoor was het zo dat je een tekst schreef, want de tekst was tot begin jaren 60 was leidend in de Nederlandse reclame. En als je die tekst voor de advertentie klaar had, dan werd er iemand meegenomen en dan was er ergens een ontwerper of tekenaar in het bureau en die maakte daar een plaatje bij. Dus er werd niet samen door de art director en copywriter gekeken van hoe kunnen we dit tot een eenheid maken. Nee, eerst de tekst en dan plakken we daar een plaatje op. Op het moment dat je dat natuurlijk gaat combineren, dan krijg je natuurlijk echt een hele andere vorm van reclame. Iedereen overal Heineken. Heerlijk. In Nederland was Heineken een beetje een volksbier. En de campagne van FAV was erop gericht om Heineken toch iets meer de allure te geven van een A-merk. En dat is gedaan door die hele consequente, creatief, heel sterke campagnes, waarin vaak met veel beeld en weinig tekst een consument werd aangesproken. Dat heeft een hele andere denkwijze nodig.
Dames en heren, goedenavond. Dit overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het nu aflopende jaar in ons eigen land, waarin uiteraard de olieschaarste en de gevolgen daarvan ruime aandacht krijgen.
Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie...
Na de oliecrisis in 1973 belandt de economie wereldwijd in een diep dal. En dat is overal voelbaar. Zo loopt de productie terug, terwijl de lonen juist stijgen. Daardoor verzwakt de concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven. De huizenmarkt zakt in, opleidingen sluiten niet meer aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en veel Nederlanders lopen het risico werkloos te worden. Het ons tijdperk van de jaren 60 en 70 maakt plaats voor het individualisme. Martin Veldman verwoordt het in een FAV-advertentie als volgt.
De bloemenkinderen van weleer leggen blokfluit en banjo naast hun reeds bestofte psychedelische en contemplatieve literatuur en trekken zich terug in stamcafé en vrijgezellenflat. Zij verraden de oude gevoelens van saamhorigheid en vriendschap. Op de mentale schaal, de schaal van zacht en grimmig, rukken wij op naar rechts. Want het nieuwe egoïsme trekt over de aarde als een epidemie met bliksemkracht.
De maatschappelijke onrust tast ook de stevige drie-eenheid van FAV aan.
Ja, dat was een hele moeilijke bevalling. Een catharsis gewoon, waarin eigenlijk beslist werd welke richting het FNV op moest gaan, op wilde gaan. En dat was niet de richting van Nico. Toen ik bij FNV kwam en daarmee eigenlijk Giep zijn droom mee ging waarmaken, wilden we een bureau wat strak internationaal georiënteerd wilde gaan werken. En met name Nico had daar grote problemen mee. Die wilde eigenlijk gewoon zijn eigen bureau houden en zich als directeur kunnen gedragen.
In 1975 kondigt Nico Heij zijn vertrek aan. Nico voelt zich niet meer thuis bij het bureau, waar hij een soort manager is geworden van de creatieve afdeling, in plaats van dat hij zelf als creatief werkt. Naar zijn eigen idee levert hij hooguit nog een symbolische bijdrage. In een artikel in het tijdschrift Adformatie zegt Nico: ik zou hier nog vele jaren voort kunnen als regisseur, maar ik wil zelf nog acteur zijn. Hij richt zijn eigen designbureau op, gefocust op corporate identity en huisstijlen van bedrijven en merken door heel Europa. Ter gelegenheid van zijn afscheid geeft hij een groots feest in het gebouw van FAV op de Van Nijenrodeweg in Amsterdam.
En toen heeft hij een afscheid gegeven, dat was ook wel heel kenmerkend. We hadden op Nijenrodeweg ook de kelder tot onze beschikking. Dat heeft hij helemaal om laten bouwen door decorbouwers met tropische vogels die live en helemaal aangekleed en lichteffecten. En dat was echt een... Je stapte binnen in een soort 1001 nacht sfeer. En ja, dat was zijn boodschap aan FNV van vergeet dat niet. Dat decorum, dat Die betovering van kleur en vorm en licht. En, ja, dat was Nico. Toen was dat een vrij stressvolle periode. Ook voor Martin en Giep. Want ja, ze verloren dus hun derde, hun maatje. Die vond dat het anders moest. En was natuurlijk voor Giep en Martin die overbleven natuurlijk een heel vervelende situatie. Want ja, er was toch een maatje wat in de problemen kwam.
Helaas sluiten de dromen en ambities van Nico niet helemaal aan op de krakende en piepende economie van dat moment. Het succes van zijn bureau blijft beperkt. Ondertussen moet FAV weer een nieuw evenwicht vinden naar de aderlating van Nico's vertrek. De magie van de drie-eenheid Fransen, Heij en Veldman is verbroken. Theo Hollander neemt Nico's taken over. En misschien dat grote merken vanaf dat moment minder snel geneigd waren om bij FIV aan te kloppen, nu Nico er niet meer is. Al is dat natuurlijk lastig vast te stellen. Als Nico weggaat, bestaat FIV 12,5 jaar. In die tijd is het uitgegroeid van een driemanszaak tot FIV BBDO, onderdeel van een grote en internationale keten met honderden medewerkers. Het bureau is niet alleen gericht op reclame maken, maar ook op merkdenken en marketingcommunicatie. Iets dat tegenwoordig heel vanzelfsprekend is, maar toen niet. Ze lopen nog altijd voorop. Maar wat brengt de toekomst? Giep zet zijn strakke en wetenschappelijke manier van werken door.
Ik denk dat Giep een proces enorm heeft versneld. En de Nederlandse communicatiewereld echt heel erg versneld op hetzelfde niveau heeft gebracht. Bijvoorbeeld als wat in Anglo-Saxische landen eigenlijk ook al sprake van was. En daarin zit hem zeker zijn belang. Giep is gewoon echt een enorme influencer geweest, als je dat in de termen van nu zou moeten beschrijven. Hij liep voor. En hij inspireert nog steeds.
Maar ondanks zijn visie heeft Giep niet de persoonlijkheid die je zou verwachten van een succesvolle reclameman.
Hij was altijd bloednerveus en onhandig. Vaal angstig eigenlijk ook, maar ook absoluut gedreven om het goed te willen doen, zou dat het bijna belemmerend begon te worden. Iets wat lijkt op een soort minderwaardigheidscomplex. Of nee, niet een complex, maar wel een soort twijfel, constante twijfel aan zichzelf, die hem in feite inspireerde om altijd maar weer te blijven zoeken en zichzelf altijd weer te blijven verbeteren. En hij was zich er niet van bewust dat hij inmiddels de troepen ver vooruit was in heel veel opzicht. Kijk, Giep heeft helemaal geen universitaire achtergrond of niks. Dat is gewoon 100% self-made man. Giep ging elke dag, elke vrijdag, met twee grote tassen met boeken en vakliteratuur uit Amerika. Journals, maar alle marketingboeken waar hij de hand, communicatieboeken. Zat hij dus te studeren. Dus hij was ongelooflijk onderlegd op theoretisch gebied. Hij wist er meer van dan wie dan ook.
Je luisterde naar Giep, een podcast gemaakt door audio agency Airborne samen met SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Giep is mede mogelijk gemaakt door ACE, Family of Leading Agencies en Adformatie. In de volgende aflevering, nu Nico Heij is vertrokken, blijkt dat nog maar het begin van een reeks veranderingen bij FAV.
Dat is altijd natuurlijk een pijnlijke exercitie. Hoe raak je de oude garde kwijt? En dat moet je op een natuurlijke manier proberen te doen. Dat hebben we redelijk goed voor elkaar gekregen. Maar het deed wel pijn voor Giep, denk ik met name. Maar Theo en ik waren daarin vrij. We zaten absoluut op één lijn.
Volgende keer in Giep. Benieuwd naar hoe het verhaal van Giep en FAV de reclamewereld op zijn kop heeft gezet? Abonneer je dan nu in je favoriete podcast-app.